degene die rechts van mij staat, Frans, die zegt... Hé, hey, een woudaap! En dan zegt... Oh ja! Oh, prachtig! En ik stond daar... Maar ik zie niks! Ik zie niks!
Heren, welkom in het Amsterdamse Bos. Een nieuwe aflevering van onze Amsterdamse Boscast. Ik ben Tom. Ik werk nu 2 jaar voor het bos. En vandaag gaan we het met z'n drieën gezellig hebben over roofvogels en zomergasten. In het bos, maar ook in Nederland. Ik zit met Fons en met Lars. Maar misschien kunnen jullie even voorstellen, Fons, aan jou als eerste.
Ik ben Fons Bongers en ik... Houd me bezig met het onderzoek aan roofvogels in de ruime omgeving van de stad Amsterdam. Onderzoek betekent dan, waar wonen ze, waar leven ze, hoe planten ze zich voort. Helaas ook wel eens, hoe sterven ze, waar sterven ze aan. En steeds belangrijker, wat eten ze allemaal.
Mooie introductie, ja. Lars?
Ja, ik ben Lars Bux. Ik ben van jongs af aan al bezig met vogels, omdat mijn vader ook een vogelaar is. Dus ik werd als kleine jongen in de kinderwagen al meegenomen door hem. En ik ben daarna ook bos- en natuurbeheer gaan studeren. Ik wilde eigenlijk ook altijd boswachter worden, maar uiteindelijk niet geworden. Maar ik ben een excursiebedrijf met natuurexcursies begonnen, een dagje in de natuur. En als werk gids ik nu mensen door de natuur om ze te laten zien hoe mooi en hoe interessant vogels zijn.
Ja, geweldig. Ik ken Lars al een beetje, dus ik weet toevallig wat hij doet. Leuk je verhaal ook, dat je van jongs af aan... En dat is eigenlijk ook direct de eerste vraag die ik jullie wil stellen. Voor mij geldt eigenlijk precies hetzelfde. De passie van de natuur eigenlijk overgekregen van mijn vader. Hoe is dat voor jou gelopen, Fons?
Ik denk iets anders. Het beperkt zich niet tot mijn vader, maar mijn vader en mijn moeder. Mijn vader is boerenzoon. Mijn moeder is boerendochter. Ik heb toen ik jong was heel veel boerenbedrijven bezocht. Want mijn vader werkte bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. We hadden heel veel kinderen, dus ze moesten ook wel eens oppassen. En dan konden we gewoon met vader mee naar boerenbedrijven. Dus sowieso het buiten... En het met levende beesten, dat heeft me altijd getrokken. Maar uiteindelijk dat ik bij vogels en uiteindelijk bij roofvogels ben beland, dat heb ik toch eigenlijk voornamelijk zelf gedaan. Ja, dat is, je bent nieuwsgierig of je bent het niet. Naar boerenbedrijf ben ik wel iets minder nieuwsgierig geweest. Maar naar vogels juist heel veel. Maar dat heb ik al wel gedaan vanaf mijn jeugd. Toen ik 12 was, kwam ik bij de Nederlandse Jeugdbond voor de Natuurstudie terecht. En met de vrienden die ik daar heb ontmoet. En dat zijn allemaal net zo'n struiners als dat ik nog steeds ben. Ben ik nu, dat is dan 55 jaar later, gaan we nog steeds met elkaar op stap.
Leuk.
Verspreid door Nederland maken we flinke tochten. En we genieten er nog steeds van. Ja.
Geldt dat ook nog voor jou, Lars? Vogel je nog steeds met je vader?
Ik vogel af en toe nog met mijn vader. Ja, dus hij nam me vroeger als klein kind in de kinderwagen gewoon mee. Ik kreeg een kijkertje om. En ik had ook geen keuze. Ik moest vogelaar worden. En wat mijn vader vroeger wel slim heeft gedaan, is hij nam me niet alleen mee naar de duinen, maar ook naar een vogelringstation. En daar worden trekvogels gevangen voor onderzoek. En daar stond ik als klein jongetje ook echt met die vogels in mijn handen. En ja, daar is zeker met het vuurgathaantje, dat is nog steeds mijn lievelingsvogel. Zo'n heel klein vogeltje, heel veel kleuren. Ja, toen ik die eenmaal in mijn handen had, toen is wel echt die liefde voor vogels bij mij ontstaan. Dus dat vogelringstation, dat heeft er wel goed aan bijgedragen dat ik heel fanatiek vogels ben gaan kijken. En nog steeds, mijn vader woont in de buurt en we zijn allebei, vinden vogeltrekken ook heel erg leuk. Dus we staan vaker samen op de telpost om naar de vogeltrek te kijken. Ja.
Heel gaaf. Ja. Ik ben iemand die altijd ook even terugkijkt naar het verleden. En dan zijn er altijd van die piekmomenten in je vogelcarrière misschien wel, om het luxe te noemen. Want we zijn gewoon doorsnee vogelaars, denk ik. Is er een waarneming bij jullie beiden die jullie altijd is bijgebleven? Dat je zegt, oh, dat kan ik nog herinneren als de dag van gisteren. En dat, ja, dat zal ik nooit meer vergeten in mijn leven.
Absoluut. Dit speelt zich 51 jaar geleden af. Ik ben opgegroeid in Zevenaar. Dat is zeg maar in het gebied waar de Rijn ons land binnenkomt. We stonden over een brug over de Rijnstrang. Dat is een dode rivierarm. En daar stond ik overigens met mijn NJN-vriendjes. En we stonden zo in een rij langs de reling. En we keken over de moerassen. En er was namelijk een vogel, die had ik namelijk nog nooit in mijn hele leven gezien. En dat is wouteraapje. En wat gebeurt er? Degene die rechts van mij staat, Frans, die zegt... Hey, een wouteraap! En dan zegt, oh ja, oh prachtig. En ik stond daar, maar ik zie niks. Dus ja, daar is het eigenlijk bij gebleven. Ik heb nog nooit in Nederland een wouteraap gezien.
Oh,
ook toen niet. Nee, ik heb hem toen gemist. Ik was er toen het dichtste bij. He, dus als het gaat om een waarneming die ik nooit zal vergeten, dan was het deze wel.
Ja.
Is dat nog een grapje in de vriendengroep vandaag de dag, Fons? Dat hij bij jou nog niet afgevinkt
is? We hebben het
er
nog wel over, maar we hebben zoveel grapjes. Dus. Ja. Hij komt eens in de zoveel tijd komt hij weer langs, inderdaad.
Leuk. Lars, kan jij er ook nog eentje herinneren?
Ja, heel veel. Er zijn heel veel vogelwaarnemingen die me nog goed zijn bijgebleven. Maar om er eentje uit te lichten. Ik ga in het najaar vaak naar de Waddeneilanden. Want wat ik al zei, ik vind vogeltrek heel gaaf. En in het najaar komen de vogels vanuit Scandinavië, vanuit het noorden, komen ze naar het zuiden gevlogen. Nou, dan hebben ze een heel lang stuk vanuit Scandinavië over zee afgelegd. En dan komen ze de Waddeneilanden tegen. Dus dat is echt een plek waar veel vogels even uitrusten, even een tussenstop maken. Dus ik ga in het najaar vaak naar de Waddeneilanden om naar de vogeltrek te kijken, maar specifiek ook wel op zoek naar zeldzaamheden. Dus met een paar vrienden van me gaan we dan echt, echt van zonsopkomst tot zonsondergang en struinen we alle bossen door. En het is al een tijdje geleden, maar 2012 heb ik daar mijn meest bijzondere waarneming gedaan. In 2012 liep ik daar samen met een vriend van me, Marijn. En toen kwamen we in het bos een pieper tegen. En we herkennen het geluid, dat was de Pechora-pieper. En de Pechora-pieper, dat was een vogel, die was nog nooit eerder in Nederland waargenomen. Dus als je dat dan doorgeeft, dan raakt heel een vogel in Nederland in rep en roer. Daar heb je een app voor ook, dat heet Dutch Bird Alert. En daar geef je dan op door en dan krijgt iedereen in Nederland zo'n melding op zijn telefoon van die vogel is daar gezien. En dat is leuk ook nog eens op Vlieland, Waddeneiland, dus de veerboot gaat daar eens in de zoveel tijd. Maar als die net is vertrokken, gaan dus ook echt mensen die charteren een watertaxi om speciaal naar het eiland te komen. Allemaal voor een heel klein bruin vogeltje die daar in het bos zat, de Pechora-pieper. Ja.
Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik heel eerlijk bekennen. De Pechora-pieper. Ja. Ik ga hem straks direct opzoeken. Een van de onderwerpen die ik al een beetje toelicht zijn roofvogels. Nu had ik net een gesprekje met jou, Fons, van wat is dan je favoriete roofvogel? En toen kwam bij mij eigenlijk direct de havik in me op. Nu ben jij veel met haviken bezig, gaf je aan net. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Van wat doe je dan allemaal om die havik te bestuderen?
Ja. Mag ik eerst even reageren op één zinnetje geleden?
Zeker.
Want als het gaat om lievelingssoort, ja. Denk ik dat er nog wel een soort in Nederland rondvliegt. Die ik eigenlijk nog fascinerender vind. En dat is smelken. Smelken, dat is meteen ook de kleinste roofvogel van Nederland. Het is een kleine valk. Eigenlijk een klein beetje groter als een merel. Hij is zo groot als een grote lijster. Dat zijn echt doldrieste beesten. Ze pakken vooral kleine zangvogels. Ze leven alleen maar van vogels. Hè. Dus het is echt een vogeljager. En nou, jij vertelde over de Waddeneilanden. Ja. En dan ken ik het helemaal in beeld. Ik zie helemaal het beeld voor me, hè, van trekvogels die dus vanuit Noorwegen, in mijn geval dan op Schiermonnikoog, aan land komen. En die ganzen beginnen dan allemaal te dwarrelen, want ze zijn blij dat ze de vlucht over zee hebben gehad. Ja. Maar die kleine zangvogels die komen daar met iets heel anders in aanmerking. Namelijk met jagende smelkens. En één keer voor mijn ogen pakte een smelken, dat was geen Pechora-pieper, maar een graspieper. Die was dus
gelukkig
bijna aan land. Hij was bijna in Europa aangekomen. En hij werd inderdaad uit de lucht geplukt door smelken. En ik zie ook maar heel weinig smelkens. Dus je moet echt op de grote open landschappen zijn en dan kun je er nooit zeker van zijn dat je ze vindt. Hè? Je zo één keer gemiddeld per jaar, of misschien twee keer, misschien drie keer, hè, krijg je een smelken te zien als je voldoende buiten bent. Hè? Dat is natuurlijk wel een voorwaarde, je moet veel buiten zijn. Maar dat vind ik echt een prachtig beest.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Naar haviken.
Een bruggetje naar de havik, inderdaad. Want je bent veel in de weer met de havik. Ja. Ja. ja, wat doe je dan allemaal? Ja.
Ik ben een onderzoek gestart, helemaal op eigen initiatief. In 2015 is dat gestart. Het studiegebied is ongeveer 25 bij 25 kilometer groot. En in, precies in het midden, daar ligt de stad Amsterdam. Dus het is Amsterdam met aan alle kanten omgeven door, nou, laat ik maar zeggen, landschap. Hè, het noorden is het Waadland, is het de Zaanstreek. Kennemerland in het westen, aan de oostkant. Diemen, wat heet het daar? Het Gooimeer? Nee, het heet... Ja, het Gooimeer, hè? Nee, ja. Markermeer heet dat. Oh, Markermeer. en aan de zuidkant... de veengebieden van het Groene Hart. En aan de westkant ook Schiphol. En in dat gebied heb je eigenlijk een hele grote variatie aan landschappen. Je hebt bossen, moerassen, stedelijke omgeving, allerlei agrarische gebieden. Zowel akkerbouw, maar heel veel veeteelt met dorpen en boerenbebouwing. En dat blijkt eigenlijk gewoon een ideaal leefgebied te zijn voor haviken. In de bossen, daar broeden ze en ze jagen daar ver buiten. Tot ver buiten de plaatsen als waar hun broedplaatsen liggen. Dat kan wel 5, 6, 7, 8 kilometer zijn. Waar zij dus jagen. Het moet ook gezegd worden van Amsterdam is gewoon een ontzettend vogelrijk gebied. Dat geldt niet alleen maar voor de stad. Het geldt niet alleen maar voor de bosgebieden waar je echt denkt aan natuur. Zoals je dat hier in het Amsterdamse bos hebt. Maar dat zijn misschien nog wel vooral de laagveemoerassen. Zoals de Botshol, het Ilpenveld, het Twiske. En dan met als extra dimensie al die agrarische bebouwing. Veeteeltgebieden, sloten, eenden, waterhoentjes, meerkoeten, futen, dodaarzen. Het krioelt van de prooien. En ik heb al vrij vlot bedacht om eigenlijk de hele geschiedenis van die haviken in dat studiegebied in beeld te brengen. Nou, het blijkt dat de oudste broedgevallen, die dateren uit 1986. En ik heb met behulp, met medewerking van een heleboel mensen, heb ik in beeld gebracht hoe eigenlijk haviken zich sinds 1986 verspreid hebben over het gebied, waar ze territoria hebben gevestigd, in welke jaren die territoria bezet waren of misschien zelfs succesvol op boet gevallen waren. Dat is grotendeels in beeld gebracht en sinds 2017 echt begonnen met het monitoren van de voortplanting. Dat betekent dat je de legselgrootte in beeld brengt. Hoeveel eieren leggen ze? Nou, dat kan ik wel even verklappen. Dat is bijna altijd zijn dat 4 eieren. Soms zijn het er 3, soms zijn het er 5. Maar de standaard legsel van een havik, dat is 4 eieren. En dan komt er natuurlijk een hele moeilijke periode. Dat is de periode dat de jongen klein zijn. Want dan komt het erop aan, kan in de eerste fase de man alleen en daarna samen met zijn vrouw voldoende voedsel aanbrengen om al die jongen groot te laten worden, zodat ze uiteindelijk succesvol uit kunnen vliegen. En dan kom ik eigenlijk op het volgende onderwerp binnen dat havenonderzoek is van, ja, wat eten ze? Nou, en dat... Dat heeft nu binnen dit studiegebied bijna 4000 prooien opgeleverd. En ik kan wel de management samenvatting geven. Ze eet eigenlijk alles. alles wat niet te groot is en niet te klein. Alhoewel bijvoorbeeld ook pimpel mee staat op de lijst. Maar eigenlijk alle middelgrote vogels tot ietsje boven de kilo, dat zijn de potentiële prooien. Dan plus nog jonge hazen en konijnen. Bruine ratten ook. Maar daar komen we misschien verder nog over te spreken.
Leuk. Ook een graag geziene bosroofvogel moet ik zeggen hier in het Amsterdamse bos. Ja. Ik kom hem wel eens tegen. Samen met de buizerd vaak. Ja. En ik denk dat we over een paar maanden misschien zelfs weer de wespendief terug zien komen. En dat is denk ik een mooie bruggetje naar de zomergasten die hier ook komen en met name in Nederland. Ik weet dat jij, Lars, veel weet van trekroutes, vogelgasten. Wat is dat voor een verschuiving die we eigenlijk jaarlijks terug zien komen en waar komt die vandaan?
Ja, dat is een hele mooie verschuiving en dat komt eigenlijk allemaal door voedsel. Dus in de najaar verlaten veel vogels ons land, veel vogels die hier hebben gebroed. En dat komt niet omdat het koud wordt hier in de winter. Daar hebben vogels niet zo'n last van, maar eigenlijk vooral het voedselaanbod. En het zijn dus ook niet alle vogels die wegtrekken, maar vooral de vogels die insecten eten. Want in de zomer nu hebben we veel insecten en muggen, maar in de winter hebben we geen insecten meer. Dus onze insecteneters kunnen hier geen voedsel meer vinden. Dus die moeten naar het zuiden, die gaan plekken opzoeken waar ze wel nog voedsel kunnen vinden. En het bijzondere daaraan is ook dat ze niet in Spanje of Zuid-Frankrijk stoppen, maar dat ze dus naar Afrika vliegen en dan ook nog eens helemaal de Sahara over. Want in onze winter heb je in zuidelijk Afrika heb je daar de natte periode en dan valt er veel neerslag. En dan zijn er ook veel muggen, insecten te vinden. Dus vandaar dat die vogels weten van nou, die Sahara is echt een flinke barrière om overheen te vliegen. Maar als we er eenmaal overheen zijn, dan komen we wel makkelijk de winter door, want dan is heel veel voedsel. Dus onze vogels zijn daar nu allemaal geweest, hebben daar overwinterd. Die hebben ook een flinke voedselvoorraad aangelegd voor ze weer teruggingen. Daar hebben ze best wel flinke vetreserves voor nodig. En die zijn nu allemaal op de terugweg deze kant op. En sterker nog, het is bijna half mei, dus bijna al onze broedvogels zijn er nog. We hebben wel nog steeds veel vogeltrek, maar dat zijn ook vogels die nog noordelijker vliegen. Want veel vogels die vliegen ook nog naar Groenland door, naar Spitsbergen, echt het hoge noorden. En je zou misschien denken van, er is hier toch genoeg insecten, waarom blijven ze niet gewoon allemaal hier zitten? Maar als je kijkt, misschien ben je wel eens in de zomer in Scandinavië geweest, dan weet je hoeveel muggen en knoetjes en insecten daar nog zijn. Dus er is en meer voedsel. En het is hoe noordelijker je gaat, hoe langer het licht blijft ook. Want in de Poolcirkel is het natuurlijk 24 uur per dag licht. Dus voor die vogels ook langer de tijd om voedsel te zoeken voor de jongen. Wat heel belangrijk is in het broedseizoen, om zoveel mogelijk jongen groot te brengen. Dus die vogels weten ook van hoe noordelijker gaan, hoe groter de kans op broedsucces. Dus vandaar dat veel vogels niet in Nederland blijven, maar dus nog verder doorvliegen. En dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten. Dus de vogels die in Afrika hebben overwinterd, die zijn nu op de terugtocht naar Nederland onder andere, maar ook nog verder noordelijk.
Wat interessant, ja. Ze leggen natuurlijk gigantische afstanden af, die vogels.
Ja, klopt.
Dat vind ik altijd zo verbazingwekkend, dat dan zo'n kleine pieper eigenlijk afstanden aflegt die wij misschien jaarlijks niet eens halen als mensen.
Nee, klopt. Als je bijvoorbeeld naar de boerenzwaluw kijkt, dat is een vogeltje dat weegt 15, misschien 20 gram. En die overwintert tot Zuid-Afrika aan toe. Dus die gaan echt helemaal tot het puntje van Afrika. En die vliegen dus ook nog door tot het noorden van Scandinavië, waar ze nog broeden in de boerderijen. Dus dat is echt ontzettend afstanden. En straks in het najaar weer precies dezelfde route, maar dan helemaal terug. Dus twee keer per jaar zo'n enorme afstand die ze afleggen.
Twee keer per jaar feest voor ons als vogelaars eigenlijk.
Zo zeker.
Een beetje zien.
Ja.
Ja. Je noemde al de boerenzwaluws. Zijn er nog andere soorten zomergasten die je bijvoorbeeld hier in het Amsterdamse bos zou kunnen tegenkomen deze zomer?
Ja, ik hoorde de tjiftjaf net al zingen. En die tjiftjaf was vroeger echt wel een vogel die je alleen in de zomer hier zag. Want in de winter waren er geen insecten en trokken ze allemaal naar het zuiden. Die tjiftjaf is bij vogelaars ook wel een beetje een favoriete vogel, omdat veel vogels vliegen dus naar Afrika, maar die tjiftjaf die blijft een beetje rond het Middellandse Zeegebied hangen. En daarmee is de tjiftjaf ook de eerste zomervogel die weer in Nederland terugkomt. Dus zo begin maart kan je de eerste tjiftjaf alweer horen zingen en dan weet je van nu komt het voorjaar eraan. Tegenwoordig zijn er zelfs tjiftjaffen die denken van we blijven in Nederland, want onze winters worden steeds milder, klimaatopwarming. Dus zelfs in de winter zie je nog muggen, insecten rondvliegen. Dus een heel klein deel van de tjiftjaffen blijft gewoon in de winter in Nederland overwinteren. Dus wat dat betreft komt er ook minder trek. Ik hoorde net de zwartkop ook zingen. Ook zo'n soort die dus veel overwint in het zuiden. Tegenwoordig ook een beetje in de winter in Nederland blijft hangen. Heeft er ook mee te maken dat we in de winter allemaal vetbollen ophangen. En die zwartkop ook denkt van ik kan naar het zuiden vliegen, maar ik kan ook een tuin met een lekkere vetbol opzoeken om daar te overwinteren. En wat nu net terug is, ook wel de Koningsdagvogel. Met Koningsdag komt de gierzwaluw in één keer in het land. En die zie je dan overal in de stad, ook hier boven het Amsterdamse bos, vliegen ze rond. Met zeker in de avond dat gierende geluid. Mooi zomeravondgevoel als je ze weer hoort. Die is ook net terug en die komt wel echt ten zuiden van de Sahara vandaan. En net weer terug in ons land gearriveerd.
Even in aansluiting op hetgeen wat je zegt over tjiftjaffen en zwartkopper. Ze overwinteren, ook al zijn het te weinig, ze overwinteren in Nederland. Maar dat hebben ze ook weer aan, zeker in de stedelijke gebieden, te danken aan de tuinen. Waar mensen veel bestdragende struiken planten. En dat heeft dat bepaalt echt de overlevingsmogelijkheden van Tjiftjaf en Zwartkop in Nederland. Want ze zullen insecten pakken. Ze zullen insecten pakken, en zeker tussen het strooisel. Hè, dus dat ze ook op de bodem forageren. Maar ze halen een groot gedeelte van de energie ook uit de bessen. Bijvoorbeeld van hulst, wat erin blijft hangen. Of Gelderse roos, of viburnum. Die bessen worden met graagte gegeten door onze overwinterende tjiftjaf en zwartkoppen.
Ja, het bijzondere is dat ze inderdaad hun dieet ook switchen. En dat zie je ook bij lijsters bijvoorbeeld die hier komen. Die eten in deze tijd van het jaar. Je ziet merels met regenwormen, zanglijsters met slakjes. Ook de zwartkop, die eet ook veel insecten in de zomer. En als die wegvallen inderdaad, dan switchen ze dus echt hun dieet. Dus hun lichaam gaat er ook wat op aanpassen, zodat ze ook echt bessen kunnen verteren. Dus vandaar dat die lijsters in de zomer insecteneters niet naar het zuiden hoeven te vliegen. Maar ze passen gewoon hun dieet aan en gaan in de winter inderdaad over op het voedsel wat beschikbaar is op bessen.
Ja. Slimme dieren, ze passen zich lekker snel aan. Dus,
Ja, ze zullen wel moeten. Ja. Als je niet aanpast, dan is het snel met je afgelopen.
En als je geen stuk wil vliegen helemaal naar het zuiden, dan maar bessen eten.
Ja, bessen eten.
Mooi. Ja. Vorig jaar zijn wij 90 jaar geworden. Het Amsterdamse Bos, dan zeg ik we, maar dat is het Amsterdamse Bos.
Je ziet er nog jong uit, zou ik al zeggen.
Zo ben ik geen 90. We gaan richting de 100 en dat is ook een beetje waar we naar kijken. Dus we kijken eigenlijk 10 jaar vooruit. Nou, hoe ziet het bos eruit over 10 jaar? Nou, dat wil ik niet met jullie bespreken, maar hoe ziet ons vogelland eruit over 10 jaar? Wat voor soorten zijn we misschien kwijt en wat voor soorten zijn we misschien rijker geworden? Misschien durf jij daar wel wat over te vertellen, Fons, of...
Ik denk toch dat het moeilijk is om zomaar wat over de toekomst te zeggen zonder ook even terug te kijken. He, want als je 20, 25 jaar geleden zou opgegeven hebben en wat je zou verwachten, he, dat er rond 2025 aan een vogelwereld in Nederland hadden, dan denk ik dat je... Dat ze uiteindelijk tot hele grote verrassingen kwamen. Want ja, kijk, zeearend is nu verspreid over de grote natuurgebieden in Nederland geen ongewone broedvogel. Ik weet niet hoeveel broedparen hebben we nu, 40, 50?
Meer dan 50 al. Ja,
54 is toch ongekend.
Ja.
Vissenarend is verschenen, zomaar. En we hebben nu, drie broedplaatsen in Nederland, op de Veluwe... Ook op de Veluwe, notabene, hè, waar Biesbos. Ze dus jagen op, en de Biesbos, waar ze jagen op de randmeren. Maar we hebben nog een aantal hele verrassende soorten, die waarschijnlijk nooit vooraf bedacht hadden kunnen zijn dat ze in Nederland hadden kunnen broeden. Ik zal er twee noemen, wilde zwaan, broedt op een aantal vennen in Drenthe, dus op de mooiste vennen, daar broeden tegenwoordig wilde zwaan. En op de Markerwadden hebben we ijseend. Nou, die kwam echt helemaal uit een donderslag bij heldere hemel. Bleek ijseend in Nederland te broeden. Ik denk dat voor dat jaar, dat is, nu dacht ik 3 jaar geleden de eerste keer dat ze gebroed hadden, dat ervoor niemand het voor mogelijk had gehouden dat we ooit ijseend... Dus kijkend naar de toekomst, denk ik dat we gewoon verrast worden. He, en ik denk dat het belangrijkste zal zijn, he, veel in het veld zijn, veel rondkijken, ons veel laten verrassen. Dit is natuurlijk wel een hobby, beste Lars. Dit is geen hobby voor luie mensen, ben je het met me eens?
Zeker, nee, je legt een hoop kilometers af als vogelaar. Ja.
En dat moeten we gewoon vol blijven houden. Nou. Ja. Welke soorten, laten we eens gaan kijken. Wat zouden we aan nieuwe soorten kunnen zien?
Nou, als je een beetje terugkijkt ook van hoe het de laatste jaren is ontwikkeld. Ook als je kijkt naar roofvogels bijvoorbeeld. Die zijn ontzettend toegenomen. En dat lijkt eigenlijk zo. Het is eigenlijk vooral omdat er een flinke afname is geweest. Doordat er veel pesticiden in de landbouw zijn gebruikt. En daardoor stonden vogels echt op het punt van uitsterven. De ooievaar ook bijvoorbeeld stond echt op het punt van uitsterven in Nederland. Sinds die pesticiden zijn afgeschaft, zie je dat die vogelpopulatie van die roofvogels weer toeneemt. En de slechtvalk kijk je nu niet meer op van in in Amsterdam, want die broedt op meerdere locaties. Ook dat is redelijk recent, is die hier gekomen. En net als de havik, die neemt ook ontzettend toe in Nederland. Dus je ziet dat soort roofvogels die steeds meer toenemen. Dus dat is al heel leuk om te zien. En wespen, die weet ik niet of die hier in het Amsterdamse bos zit. Die heeft ook... Zit er, oké.
Zomers, ja.
Ja, die zit er. Dat soort soorten hebben het iets zwaar, want dat zijn ook echt insecteneters. Onze insecteneters, die hebben het helaas wat moeilijker. Dus je ziet de insecteneters wat afnemen. En tegelijkertijd wat je ook ziet veranderen, we hebben dus klimaatverandering. En je ziet zuidelijke soorten, zie je steeds meer naar het noorden oprukken. Dus waar je vroeger echt op vakantie moest naar Spanje of Frankrijk om een hop te zien. En tegenwoordig broeden de hoppen gewoon in Nederland. Net als de bijeneter, ook zo'n soort die je echt van vakanties kent. Die komen ook steeds meer naar het noorden gevlogen. Omdat inmiddels hebben wij in de zomer soms ook gewoon het klimaat wat je vroeger in de zomer in Spanje had. Waarvoor je op vakantie ging, dat is hier tegenwoordig ook 30 plus graden. Dus we krijgen ook meer dat habitat hier in Nederland. En daarmee ook de soorten uit het zuiden, zoals de hop en de bijeneter, die deze kant op komen. Ja. Dus je ziet dat soort verschuivingen zie je echt in de vogelwereld ontstaan.
Ja. Vanaf eind van de vorige eeuw is er ook een vogelsoort die helemaal opgerukt is vanuit Midden-Frankrijk. Dat is Setti-zanger. Broedt ook in het Amsterdamse bos. Broedt bijvoorbeeld de omgeving Koenekade.
Ik hoor hem vaak bij het Schinkelbos, hoor ik hem ook.
Ook het Schinkelbos. Ja. Nou, uitstekende plek. Hè. Mm-hmm. Het is heel ruig. Ze houden van ruig rietland. Hebben met voorkeur met wilgen erin. En dat is hun... we zitten hier... Kijk, als je helemaal in Noord-Nederland bent... daar zul je ze niet of nauwelijks tegenkomen. Maar zeg maar tot op de hoogte van Amsterdam was nog een klein stukje noordelijker. Zijn de ruige moerassen goed bezet met Setti-zangers. En dat is dus ook gewoon een gevolg van klimaatverandering.
En ook mooi om te zien hoe snel dat gaat. Want om bij mij in de duinen te kijken, of ik woon dan in regio Zuid-Kennemerland, onze vogelwerkgroep. En ik keek daar laatst naar. 10 jaar geleden was er 1 waarneming van een Setti-zanger bij ons in de hele regio in een heel jaar. En dat was echt een ontzettend bijzondere soort. En als je nu kijkt, dan ik weet zo 20 territoria in onze regio waar ze inmiddels zitten te broeden. Dus in 10 jaar tijd is die echt enorm toegenomen in onze regio. En je ziet hem dus ook binnen Nederland verschuiven. Want inderdaad, wat je zegt, in het noorden, zoals het Lauwersmeer, daar zal het echt nog wel een bijzonder soort zijn. In de Biesbos is het denk ik de meest algemene zangvogel. Die hoor je echt overal, hoor je hem daar zingen. En je ziet hem dus echt zo binnen Nederland nu ook oprukken naar steeds noordelijke broedgebieden.
Ja, wat ook grappig is aan die Setti-zanger, dat is dat hij een ongelooflijke explosieve zang heeft. Hè? Hij doet eventjes wat kleine geluidjes. Dat is dan even de waarschuwing wat daarna gaat komen. En dat is gewoon een explosie van geluid. Je kan er bijna van schrikken. Hé, wat is dat in hemelsnaam? En als je dat zegt, zo'n klein zangetje. Zo'n klein zangetje met een ongelooflijke hoeveelheid herrie. Dat hij weet te maken. Dus als ze ergens zijn, laat ze zich ook goed horen. Maar ik moet je tegenspreken. Het gaat niet goed met haviken in Nederland. Het is niet zo, er zijn steeds meer haviken. Het gaat niet slecht met haviken, maar het is niet zo dat de populatie groter wordt. Het is het grootste een beetje, maar de top, daar zijn we echt in Nederland wel overheen. Ja. Zeg maar grote delen van het zuiden van het land, oosten van het land, de hoge zandgronden. Het heeft waarschijnlijk vooral te maken met verandering in landbouw. Dat je veel meer mais hebt en veel minder granen. En dat betekent veel minder houtduiven, Turkse tortels. Toch een belangrijk deel van het voedsel van haviken betekenen. Maar daar hebben we dus hier, uitdrukkelijk in de omgeving van Amsterdam, hebben we daar geen last van. Vorige week hoorde ik wel over delen van Drenthe. Ja, dat is... Ik bedenk me er opeens dat er nog iets meespeelt. Want we hadden het straks al even over zeearenden in Nederland, visarend, wilde zwaan. Maar er is er nog eentje verschenen waar we ook 20 jaar geleden misschien niet eens aan dachten. Dat is oehoe. En oehoe heeft echt grote delen van de grote natuur in Nederland hebben ze gewoon bezet. De Brabantse wal. De hele rand met Duitsland, Veluwe, delen van de Achterhoek en van Twente. Daar zitten gewoon oehoes. En oehoes eten haviken, eten wespendieven, eten buizerden. Behoren ook tot het voedsel. Dus daarmee is er gewoon een predator in Nederland verschenen, net als wolf en goudjakhals. Is er eentje die echt een wezenlijke invloed zal gaan hebben op vogelsamenstelling, met name roofvogelsamenstelling. En dat is echt aan het veranderen in Drenthe, op de Veluwe, Brabant, delen van Limburg. Is het echt aan het veranderen, ja.
Interessant. Ik wist niet dat de oehoe zo'n plek innam ook in de roofvogelwereld van Nederland. En dat hij dus ook andere roofvogels eigenlijk wegconcurreert in die zin een beetje.
Ja, kijk, oehoe maakt zelf geen nest. Oehoe gebruikt in principe grote roofvogelnesten. Hè. Dus broedplaatsen van havik. Nou, ze vreten eerst de havik op en daarna pakken ze hun nest. Haviknest, buizerd. Die nesten zijn groot genoeg om in ieder geval 1 jaar... Een oehoe broedgeval te kunnen herbergen. Dus die hebben we nog niet. Gaan we misschien wel krijgen. Ik weet niet of dat ook in het Amsterdamse bos zal zijn. Want oehoes, ze hebben natuurlijk wel een zwakte. En dat is, ze zijn niet bestand tegen verkeer. Dus bij plekken waar je echt veel nachtelijk verkeer hebt, dat heb je toch wel in de omgeving van Amsterdam. Daar hebben ze natuurlijk grote risico's. Ze kunnen oud worden, maar ze moeten het wel halen. Ja.
Het is wel mooi wat ze bij het verkeer doen, is dat ze, wat Kerkade is bijvoorbeeld echt een heel veel voorkomend verkeersslachtoffer. Omdat ze vaak ook laag langs de weg zitten en dan laag over de weg vliegen om een muis te pakken. En wat je ook wel steeds meer ziet bij wegen die worden aangelegd, is dat ze wat hogere paaltjes maken. Zodat die Kerkade wat hoger op de uitkijk gaan zitten en dat ze minder in aanvaring komen met... Met de auto's. Dus dat is wel goed dat ze daar rekening mee houden.
Goede aanpassing inderdaad. Ja. Ja. Ondanks dat ik denk dat de luisteraars en de kijkers nog uren naar ons willen kijken. Als kenners. Denk ik dat het leuk is om te eindigen, Fons. Je hebt wat meegenomen in jouw rugtas, weet ik. Om dat toch ook te laten zien. En misschien ook even uit te leggen aan met name de luisteraars wat je mee hebt genomen.
Ja, ik hou me bezig met haviken in de ruime omgeving van Amsterdam. Maar met een aantal anderen werken we ook aan voedselsamenstelling. Om daar goed beeld te krijgen van slechtvalken. En slechtvalken die broeden sinds de jaren 90 op hoge industriële gebouwen. Hier en daar op in bijvoorbeeld oude kraaiennesten op hoogspanningsleidingen. Maar vooral hoge gebouwen. En een van die gebouwen die staat in Noordwijk, aan zee. En ik ben daar vanochtend geweest om een check te doen voor een broedgeval. En ik heb daar dan ook meteen maar even alle prooiresten verzameld. Die we daar in handen kunnen krijgen. Want... Dat is nog een puntje wat ik graag onder aandacht wil brengen. En dat zijn twee woorden. Dat heet forensische ecologie. Want daar, als roofvogelonderzoeker, hou je je daar gewoon mee bezig. Hè? Je doet onderzoek naar moord en doodslag binnen de vrije natuur. En dat doen we met een aantal mensen in Amsterdam vanuit de KNV, Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. En we pluizen braakballen van uilen uit de ruime omgeving van Amsterdam. En we verzamelen prooiresten om zeg maar beter in beeld te kunnen brengen van wat eten roofdieren en roofvogels nu precies. Hè, ook om gewoon inzicht te kunnen krijgen in hoe alles functioneert. Nou, ik heb die prooiresten van die slechtvalken, die heb ik verzameld.
Ja, misschien wel leuk vond ze dan ook. Misschien kan je ook vertellen wat we zien. Er komt nu een hele grote tas op tafel voor de luisteraars. Daar zie ik allemaal veren in en weet ik het wat allemaal. Misschien kan je ook vertellen wat hier allemaal in zit, Fons, en waarom dit belangrijk is om te onderzoeken.
Ja. Hey, dat zal ik doen. Die toren die heeft twee platforms. Daar liggen de prooiresten die de slechtvalk het afgelopen half jaar verzameld of jaar verzameld hebben. Met een beetje kennis van het verenkleed, nou je moet eigenlijk wel een goede kennis van verenkleed hebben, kun je hier wel zeg maar het overgrote deel van deze soorten die zijn goed op naam te brengen. Nou, wat zit er in deze zak? Ik zal hem even dicht laten. Er zitten veel tamme duiven. Ik zal veel tamme duiven, de nodige Turkse tortels. En die tortels die leven natuurlijk ook weer in stedelijk gebied of op plekken waar je bijvoorbeeld veel graan hebt op tuinbouwgebied. En dat zie je in de bollegrond, op de bollegronden. Ja, want daar heb je, er wordt zeg maar gewerkt met een stroodek. En er zitten altijd graankorrels blijven achter in het stroodek. Dus er zijn vogels zoals koutjes, Turkse tortels, hè, die daarop forageren. Maar voor de rest zitten er veel steltlopers in. En dat zijn steltlopers die voor de kust langs trekken. Er zitten steenlopers in, watersnippen, houtsnippen, tuurluur. Er zit notabene een dwergstern in. Dat vond ik wel een van de meest opmerkelijke soorten die hierin zitten. Nou, dit is ongeveer een kilo of vier wat skeletmateriaal. Kijk, en als roofvogelaar, je moet niet lui zijn. Hè? Het is geen hobby voor luie mensen, maar het is ook geen hobby voor mensen met wat smetvrees. Kijk, ik vind dit niet vies. Ik vind het primair interessant. Ik ben dus gewoon nieuwsgierig naar wat zit erin. En daar zullen wij als forensische ecologen, hè, zullen we gaan uitdokteren van wat hebben ze eigenlijk gegeten. En dat geeft steeds weer inzicht van waarom zijn die roofvogels eigenlijk bij ons. En die roofvogels zijn eigenlijk alleen maar bij ons omdat ze veilige broedplaatsen hebben en voedsel in overvloed.
Ja, en ook wat wel leuk is nu met, je had het over de smelken, maar ook die slechtvalk, die pakt ook graag trekvogels. En wat leuk is, ik woon zelf in Zandvoort en daar heb je ook op het Browers Palace heb je ook een slechtvalk wonen. En die kan ik vanuit mijn huis in de gaten houden. En dan is het dus vooral leuk om te kijken waar die mee thuis komt. En als ik door de duinen loop, dan kwam ik opvallend weinig de slechtvalk tegen. Terwijl ik dacht van, nou ja, naast het Zandvoort heb je mooie duinen, daar kan hij lekker gaan jagen. Maar eigenlijk jaagt die slechtvalk bijna alleen maar boven zee. En dat is ook ergens wat te verklaren. Want in de duinen, als je daar achter een vogel aangaat, ja, die kan naar beneden een struik induiken. En dan heeft de slechtvalk geen schijn van kans meer om hem te pakken. Terwijl als hij boven zee gaat jagen, ja, daar kan je geen kant op. En daar jaagt hij inderdaad dus veel achter steltlopers, sterns. Een paar dagen geleden zag ik hem met een visdief thuiskomen. Kokmeeuwen pakt hij ook. Hij pakt echt grote prooien. Met zijn snelheid boven zee. Die steltlopers zijn nu op doortrek. Die komen uit Afrika. Die zijn uitgeput. Die maken geen schijn van kans tegen zo'n slechtvalk met zijn topsnelheid. Dus hij komt juist met dat soort soorten. Dus een dwergstern. Ja, het verbaast me ook weer niks. Die vliegen nu natuurlijk op trek over zee. Dus dat is favoriete prooi voor de slechtvalken langs de kust.
Ik vind het een hele mooie soort om onze podcast mee af te sluiten, heren. Ik wil je bedanken. Ik vond het hartstikke gezellig aan tafel. Ik heb heel veel geleerd. Ik hoop de luisteraars en de kijkers van onze Boscast ook. En wie weet tot een volgende aflevering.
Ik heb ook veel geleerd van Lars.
Hartstikke leuk, man. En ik ben jou over de roofvogels. Ja.
Dankjewel. Ja. Hartstikke leuk.
Dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van de Boscast. Ik vond het geweldig. Ik hoop jullie ook. Wil je nou meer van dit soort dingen zien of luisteren? Ga je naar www.amsterdamsebos.nl of kan je ons zoeken op Spotify onder Boscast.